Welkom bij de 9e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we op de wonderen van de dampkring ingezoomd. Dit keer gaan we horen wat God op de 3e scheppingsdag heeft gemaakt, scheiding tussen land en water, daarna de planten en de bomen. Aan het einde van het Bijbelboek Marcus kan je lezen over het wonder dat Jezus de storm op zee stilt. En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. De discipelen zeggen vervolgens tegen elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Het is alsof ze hier zeggen, alleen God is toch de baas over het water van de zee? Dezelfde almacht zie je terug in de eerste daad van God op de 3e scheppingsdag. Toen gaf God al bevel aan het water om zich terug te trekken in de zeeën, meren en rivieren. Je leest een prachtige en uitgebreide omschrijving van deze gebeurtenis in Psalm 104. Deze hele psalm is trouwens een heerlijke ode aan Gods scheppingwerk. Ik lees vers 5 tot en met 11 even voor. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Ze zal nimmermeer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelde vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op. De dalen daalden ter plaatse die gij voor hen afgegrond had. Gij hebt een paal gesteld, dien zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mede. De dichter van de psalm heeft door Gods geest meer details mogen opschrijven van de schepping dan het beknopte verhaal in Genesis 1. We lezen hier bijvoorbeeld dat het water zich gehoorzaam en gehaast in de daarvoor bestemde plaatsen terugtrok, toen God met zijn machtige stem hen die opdracht gaf. Ook wordt duidelijk dat bergen en dalen op deze 3e scheppingsdag zijn geschapen. Wat zag de aarde er opeens anders uit? In plaats van een natte, ondoordringbare modderlaag, waar plantwortels en boomwortels geen houvast in zouden kunnen krijgen, is er in kaal maar prachtig glooiend landschap te zien met watervallen, kabbelende beekjes, machtige zeeën. Nu is alles klaar voor de welige en kleurige plantengroei. Er is licht, ruimte, water, zuurstof, stikstof, koolstofdioxide, vruchtbare grond, regen en wind. Opvallend is het aantal wonderen dat in de Bijbel beschreven wordt waar water op een bovennatuurlijke manier naar God moet luisteren. Heel bekend is natuurlijk het pad door de Rode Zee, waar het volk Israël droog doorheen kon, terwijl Farao er met zijn leger jammerlijk in verdronk. Maar ook door de profeten Elia en Elisa maakte God een pad door de Jordaan. Verder heeft er 40 jaar lang een stroom water door de woestijn achter het volk Israël aangestroomd, nadat Mozes op de rots had geslagen. En er zijn meerdere wonderen in het Oude en het Nieuwe Testament beschreven, waar een heftige storm op zee binnen één ogenblik veranderde in een kalme, vlakke zeespiegel. Het laat zien dat God na de schepping zich nog steeds actief met de schepping bemoeit. In die zin duurt zijn scheppende macht nog steeds voort. Nog steeds kan hij de dingen tevoorschijn roepen die er niet waren of dingen laten verdwijnen die er zijn. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er sterk op dat God op de 3e dag één grote zee en één groot werelddeel heeft gemaakt. Tijdens en na de zondvloed zou dit grote werelddeel uit elkaar gevallen zijn en ontstonden door allerlei grote aardverschuivingen de werelddelen zoals wij die nu kennen. Als je op een wereldkaart naar de vormen van de verschillende werelddelen kijkt, kan je je dit best goed voorstellen. Geologen die de aardplaten hebben bestudeerd beweren dat dit in de diepere lagen nog veel duidelijker blijkt. Maar ook in de Bijbel zijn er een paar kleine, maar toch wel redelijk duidelijke aanwijzingen voor deze theorie te vinden. In Genesis 10 vers 25 staat, en Heber werden twee zonen geboren, des ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. In 1 Kronieken 1 vers 19 wordt dit nog eens bijna letterlijk herhaald. Het woord Peleg wordt in de grondtaal in Job 38 vers 25 gebruikt voor het klieven van landmassa's, zodat er watergeulen ontstaan. Kennelijk is dit proces niet heel geleidelijk gegaan maar ging het gepaard met grote aardschokken en natuurrampen. Het heeft zoveel indruk op vader Heber gemaakt dat hij de naam van zijn zoon, die toen werd geboren, aan deze ramp heeft verbonden. De bergen, zoals wij die nu kennen, zijn waarschijnlijk een stuk hoger dan de heuvels die tijdens de schepping door God zijn gemaakt. Het is namelijk heel onwaarschijnlijk dat het water tijdens de zondvloed hoger dan de huidige Mount Everest zou zijn gestegen. Waar zou een laag van bijna 9 kilometer water vandaan moeten komen? Op het moment dat de continenten na de zondvloed op drift zijn geraakt, zijn de aardplaten aan het schuiven gegaan en hebben zich langzamerhand steeds hogere bergen gevormd. Ook de latere vulkaanuitbarstingen zijn een gevolg van de aardplaten die in stukken zijn geslagen door de grote watervloed. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat God op de perfecte aarde vulkanen heeft geschapen die met hun uitbarstingen grote rampen kunnen veroorzaken. Aardbevingen zijn ook pas na de zondeval en misschien wel pas na de zondvloed als stuiptrekkingen van een aardbol in nood ontstaan. Ik weet niet of je Gods scheppingsdaden kunt ordenen in groot en klein. Het zijn stuk voor stuk grote bewijzen van zijn onbegrensde macht. Toch, als ik zijn tweede daad op de derde dag bekijk, dan ben ik geneigd te denken dat dit een nog veel groter en mooier wonder is dan het scheiden van land en water. Laten we eens bekijken wat er gebeurd is als er staat in Genesis 1, vers 11 en 12, en God zeide dat de aarde uitschieten, grasgeutjes, kruid, zaad, zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht voort grasgeutjes, kruid, zaad, zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Op dit moment verschijnt dus het eerste leven op aarde. Zoals in een eerdere aflevering al naar voren kwam, zou je leven kunnen omschrijven als het vermogen om zichzelf te laten groeien of voort te planten. Dat wonderlijke proces van celdeling en bevruchting heeft God dus op de derde dag geschapen. In de vijfde aflevering hebben we al gezien dat celdeling een zeer complex proces is, wat ons bevattingsvermogen te boven gaat. Al komen we door veel onderzoek steeds meer te weten over de wonderen die zich op celniveau afspelen tijdens een celdeling. Opvallend is dat in vers 11 van Genesis 1 eerst de nadruk wordt gelegd op het gras. Gras is de belangrijkste plantenfamilie die onmisbaar is voor alle leven. Veel dieren zijn er grotendeels direct van afhankelijk. Maar ook wij mensen leven grotendeels op grassoorten. Denk maar aan de graansoorten rogge, tarwe, haver, gerst, rijst en maïs. Dit zijn de belangrijkste bronnen van koolhydraten voor mensen en dieren. Voor een groot deel van de bevolking leveren zij dagelijks het hoofdvoedsel. Zo is 2/3 van alle mensen op aarde voor haar voedsel op rijst aangewezen. Door de mens is een groot deel van de aardbodem in cultuur gebracht om in zijn behoeften te voorzien. De helft van al deze cultuurgrond wordt gebruikt voor de teelt van graansoorten, vooral tarwe, maïs en rijst. De ontwikkeling van de maatschappij is altijd sterk verbonden geweest met de teelt van graangewassen. Grassen zijn ook hele belangrijke bodembedekkers. Wanneer die er niet zouden zijn, zou de erosie in grote delen van de wereld een verwoestende uitwerking hebben. Denk maar aan het helmgras dat in onze duinen wordt aangeplant om het zand op zijn plaats te houden. En omdat grassen windbestuivers zijn en zelfbestuivers, is de bloei niet afhankelijk van insecten of andere dieren. Zo zie je dus dat de woorden dat de aarde uitschieten grasgeutjes niet willekeurig als eerste wonder van het plantenleven werd vermeld. Verder is opvallend dat in het scheppingsverhaal tot 10 keer toe de toevoeging naar zijn aard volgt. Dit wordt gezegd van de planten, van de bomen, van de vissen, van de vogels, van de wilde dieren, van de kruipende dieren en van het vee. De mens wordt dan tenslotte niet naar zijn aard, maar naar Gods gelijkenis gemaakt, maar daar zullen we in een andere aflevering het wel over hebben. Alle levende wezens, behalve de mens dus, zijn onderverdeeld in groepen die allemaal hun eigen aard hebben. Je zou kunnen zeggen dat er twee levende wezens uit twee verschillende groepen totaal vreemd zijn voor elkaar. Hun bouw, hun manier van voorplanten en bijvoorbeeld hun voedselvoorziening wijken sterk van elkaar af. Het zal duidelijk zijn dat een bij, een leeuw en een walvis drie totaal verschillende aarden hebben. Dit staat haaks op de evolutiegedachte dat al deze wezens wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Maar de compleet andere levensvormen van deze groepen maken het zeer onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk dat ze uit één en hetzelfde levende wezen zijn ontstaan. Het is alsof dat in Genesis 1 al benadrukt wordt door het refrein naar zijn aard. De soortenrijkdom in de plantenwereld is enorm. Zo zijn er bijvoorbeeld zo'n 380.000 plantensoorten en 140.000 schimmelsoorten bekend. En er worden nog heel vaak nieuwe soorten ontdekt. En al die planten en boomsoorten hebben hun eigen manier waarop de zaden voor nieuwe exemplaren zorgen. En dat aspect wordt in Genesis 1 ook sterk benadrukt. God schiep niet alleen de plant, maar ook de zaden en de vruchten erin. En ook de verschillende manieren waarop de zaden gezaaid worden, worden door het woordje zaadzaaiende benadrukt. Zo worden de zaden verspreid via de wind, via stromend water, via het kleven aan dierenvachten, via uitwerpselen en zelfs doordat planten hun zaden met een soort katapult wegschieten. En als ze verspreid zijn, volgt het wonderlijke proces van ontkiemen, soms pas na vele jaren nadat ze gezaaid zijn. Er zijn experimenten bekend waar zaden na 140 jaar nog ontkiemden. Zie je hoe wonderlijk God de planten- en bomenwereld heeft geschapen? En hoe hij dat allemaal in stand houdt? En dan hebben we het nog niet gehad over de immense kleurenpracht van bloemen, over de heerlijke geuren die ze verspreiden, over de verrukkelijke smaak van de vele fruitsoorten en over de voedzame kracht van al het eetbare met voedingsstoffen als suikers, vitamine en andere onmisbare bouwstoffen voor mens en dier. Verwonder je maar eens als je langs een rijk gevulde groentekraam loopt of als je je tanden in een sappige nectarine zet. Als we het over het scheppingswonder van de derde scheppingsdag hebben, kunnen we niet voorbij gaan aan het magistrale proces van de fotosynthese. Laten we dat eens wat beter bekijken. Zoals je wellicht weet, is fotosynthese het proces waar water en koolstofdioxide, of CO2, wordt omgezet in zuurstof en glucose. Dit proces kost energie en dat wordt door de zon geleverd. Dit proces vindt plaats in de bladgroenkorrels van de planten. De koolstofdioxide die voor dit proces nodig is, komt vrij bij verbrandingsreacties. En je hoeft dan niet direct aan vuur te denken. Ook in jouw lichaam vinden allerlei verbrandingsreacties plaats om jou warm te houden. De koolstofdioxide die daarbij vrijkomt, adem jij uit. Op deze manier heb je dus een fantastische kringloop. De zuurstof en glucose die mensen en beesten nodig hebben, worden geleverd door de planten en de koolstofdioxide die de plant nodig heeft, wordt geleverd door de zoogdieren en de mens. In de vorige aflevering stonden we stil bij de samenstelling van de dampkring. Daar hebben we al gezien hoe perfect die samenstelling van lucht is en hoe bijzonder de eigenschappen van bijvoorbeeld zuurstof en water zijn. Net als bij zuurstof moet de concentratie van CO2 in de atmosfeer en de oplosbaarheid in water precies zo zijn dat er voldoende CO2 is om fotosynthese uit te voeren. Als de eigenschappen van dit broeikasgas maar iets anders zouden zijn, dan zou de hele kringloop niet kunnen functioneren. Ook hier is het evenwicht in de schepping, waar het in de tweede aflevering over ging, heel bijzonder. Wat ik zelf altijd heel opmerkelijk vind in de schepping is dat je soms hele zeldzame uitzonderingen tegenkomt. Zo is er een klein aantal planten die zonder bladgroenkorrels en dus zonder fotosynthese kunnen overleven. Deze planten doen dit door de noodzakelijke organische stoffen, die onmisbaar zijn voor de plantengroei, uit een andere plant te zuigen. Het zijn dus parasieten die bovenop een andere plant leven die wel bladgroenkorrels heeft. Dit soort bijzondere uitzonderingen zijn volgens mij voor een evolutionist heel moeilijk uit te leggen. Waarom zou een plant langzaam maar zeker afscheid nemen van zijn goed werkende bladgroenkorrels? Gebrek aan licht of voedingsstoffen kan de reden niet zijn, want de plant waar hij zich aan vasthecht krijgt wel licht en voedingsstoffen. Het is net alsof God met deze uitzonderingen laat zien dat zijn wijsheid niet begrensd was tijdens het ontwerpen van leven. Zijn almacht houdt bij het verzinnen van fotosynthese niet op. Nog kort iets over een belangrijke stof die nog niet apart is benoemd. De C in CO2 komt van het woord carbon of koolstof. Koolstof is de belangrijkste bouwstof van het leven. In tegenstelling tot de meeste andere moleculen kunnen koolstofatomen zich heel makkelijk en stevig aan allerlei andere stoffen binden. Er zijn daarom heel veel verschillende stoffen die een ketting van koolstofatomen als ruggengraat hebben. Bovendien kan er in zo'n molecuul met koolstofatomen heel veel energie worden opgeslagen. De vetten in je lichaam zijn hier belangrijke voorbeelden van, maar ook eiwitten en koolhydraten zitten om deze reden vol energie. De bladgroenkorrels werken dus als kleine, maar krachtige high-tech energiecentrales. Water is in deze fabrieken het belangrijkste transportmiddel om de benodigde ingrediënten op de juiste plek te krijgen. Bovendien is water een grondstof in het hele proces. Maar hoe kan het dat het water uit de grond tegen de zwaartekracht in bij hoge bomen soms tientallen meters omhoog kan stromen? Dat is een samenspel van de drie processen die alleen maar mogelijk zijn door de bijzondere eigenschappen van watermoleculen. Ten eerste is er de worteldruk. Ik zal niet te diep op de details ingaan, maar die worteldruk ontstaat omdat er allerlei zouten en mineralen door de wortels worden opgenomen. Hierdoor wordt het water in de houtvaten geperst. Lang niet in alle planten bestaat deze worteldruk en hij is ook niet voldoende om de waterkolom de lucht in te krijgen. Ten tweede is er namelijk de zuigkracht van bovenaf. Die ontstaat omdat water via de huidmondjes in de bladeren verdampt. Net zoals jij aan de bovenkant van een rietje water wegzuigt. Hierdoor zuig je water van onderaan omhoog. Bij hoogtes van meer dan 10 meter is dit echter onmogelijk, omdat de zwaartekracht het dan wint van de zuigkracht. Daarom is het ten derde nog de capillaire werking van water in de dunne houtvaten. In deze dunne buisjes wil het water omhoog kruipen door de kleefkracht van de watermoleculen. Hoe dunner het buisje is, hoe sterker dit effect is. Deze drie processen samen kunnen water tot een maximale hoogte van 120 meter de boom in krijgen. Natuurkundigen hebben uitgerekend dat hogere bomen niet mogelijk zijn. De hoogste boom die tot nu toe gevonden is 115,8 meter hoog. We hebben deze aflevering bij verschillende processen in de natuur stilgestaan. Besef goed dat ik maar een paar processen aan kon stippen. Het aantal perfect werkende processen in de natuur is onvoorstelbaar. En ik durf wel te zeggen dat we de meeste nog niet hebben ontdekt. Zo zie je weer hoe grandioos perfect God de wereld stap voor stap heeft opgebouwd en voorbereid op de komst van mens en dier. Wat is er de derde scheppingsdag een wereld aan moois verschenen? Van al dat moois kunnen we elke dag volop genieten. Als je nog vragen of tips hebt, kun je me die via onbegrijpelijklogisch@gmail.com mailen. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als het zal gaan over de vierde scheppingsdag. Tot dan!